gekregen. Daar hebt u mijn hart weer mee verkwikt. Want dat betekent altijd gelegenheid om op sommige belangrijke dingen nog wat nader in te gaan. Wat vindt u bijvoorbeeld van deze? Het is tamelijk willekeurig hoor. Je bent behouden, maar je blijft een baby, omdat je weigert te groeien in het geloof. Dus je relatie met hem is bijna nul. Kan je God hiermee behagen, zodat hij zijn hemel wijd voor je openzet? Nou, dat is nou wat je noemt een suggestieve vraag. Want u suggereert dat ik nou moet zeggen, nee, zo iemand kan natuurlijk niet in Gods hemel binnenkomen. Dat is zo'n beetje hetzelfde als dat ik zou zeggen, stel je nou eens voor dat één kind van u nooit haar bordje leeg meekt. Altijd dwarsig is. Altijd tegendraads. Nou, dan kun je toch eigenlijk niet voorstellen dat u als ouder zo'n kind nog bij u in huis wil hebben, hè? Zo'n vraag is dat. Laten we in de eerste plaats vaststellen, er zijn niet veel van dit soort mensen. De meeste mensen blijven altijd baby's. Niet uit onwil, maar uit onwetendheid. In sommige geloofsgemeenschappen is het al zo'n wonder als je mag leren zeggen dat je een kind van God bent. Dat doe je je hele leven over. Dus als je dat eindelijk bereikt hebt, dan zijn ze al zo blij en gelukkig. Die mensen die komen er nooit aan toe om te weten dat er nog meer is dan dat. Dus daar moet je al mee beginnen. De mensen moeten überhaupt weten wat dat is. Ik heb zelfs meermalen bij predikanten gehoord dat ze zeiden, het allerhoogste is toch dat je toch uiteindelijk mag weten met zekerheid dat je in Christus bent. Ja, als dat het einddoel van geestelijke groei is, dat je uiteindelijk mag weten dat je een baby bent, maar dat je dus nooit aan geestelijke groei toekomt. Dus onwetendheid is een veel groter probleem. En de Heere God is vriendelijk tegenover de onwetenden, hoewel wij natuurlijk niet alleen van onze predikanten afhankelijk moeten zijn, we moeten ook zelf het woord onderzoeken en dan hadden we dat al lang kunnen weten. Maar dit echt, dat iemand wederom geboren is, de Heere hartelijk lief heeft, maar het vertikt om te groeien. Nee, daar zit ook iets raars in, iets inconsequents. Dat is toch wel een beetje een vreemde toestand. In de praktijk gebeurt het wel eens dat mensen het fijn vinden om baby te blijven, maar daar denken ze niet bij na. Die denken niet van, ik moet zorgen dat ik baby blijf, want dan moeten ze altijd voor mij zorgen. Dan ben ik altijd dat kleine spreeuwtje dat zijn muiltje open heeft. Daar denken ze helemaal niet bij na. Het gaat gewoon zo. Dus komt er wel een beetje op neer dat ze niet willen groeien, dat ze niet zelfstandig op eigen benen willen staan. Dat ze altijd afhankelijk blijven van degene die aan leiding geven. Maar dat is niet bewust, dat is niet planmatig. En als dat het wel zou zijn, dan zouden diezelfde voorgangers hen moeten aansporen om op eigen benen te leren staan, geestelijk te groeien. Maar die lopen vaak ook achter de kudde aan te rennen. Dus zo sterk als het hier beschreven wordt, dat is een beetje theorie. In de praktijk heeft het veel meer te maken met onwetendheid. Volgende vraag. Heilig priesterschap is om God, om Jezus te aanbidden. Koninklijk priesterschap is om mensen om ons heen te laten zien wie de Heer is. In gedrag, daden en woorden. Heb ik dit goed begrepen? Ja, dat hebt u goed begrepen. Ik sta straks nog even te denken aan Aaron en Melchizedek. Twee verschillende orden van priesterschap. Bij Aaron zie je vooral deze benadrukking. Hij vertegenwoordigt het volk bij God. Hij is die heilige priester van vers 5. Melchizedek, van hem lezen we dat hij koning en priester was. En dat hij uit Salem naar buiten kwam met brood en wijn om Abraham te zegenen. Daar heb je nou een koninklijke priester die naar de mensen toe komt met zegen namens God. Dat is een mooie parallel. De een is priester namens mensen voor God, en de ander is priester namens God voor mensen. Dat zijn twee kanten. Die moeten allebei in ons priesterschap aanwezig zijn. Andere vraag. Satan is heerser over de wereld, maar niet over ons. Tenzij we babygelovigen blijven. Ja, maar dat is toch weer een iets anders punt. Hier gaat het vooral om die macht die de zonde nog over ons kan hebben. Let goed op. Als gelovige hou je op aarde altijd de zondige natuur. Maar dat is heel wat anders dan dat je onder de macht van de zonde bent. Die zondige natuur in je, zit in je, maar je hoeft niet meer onder de macht daarvan te zijn. Als je door de geest geleid wordt, heeft het vlees geen invloed meer. Als je de geest loslaat, als je weer op eigen kracht gaat, dan val je meteen weer. En dat is helaas ook onze ervaring, dat dat maar al te vaak gebeurt. Maar het principe is, door de wet van de geest des levens, Romeinen 8 vers 2, zijn wij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Veel mensen zijn wel hervormd, maar niet vrijgemaakt. Ze zijn hervormd in de vernieuwing van hun denken. Dan moeten ze ook nog vrijgemaakt worden van de macht van de zonde en de dood. Dan wordt het helemaal fantastisch. En als je niet vrijgemaakt bent, ja, dan kan de duivel daarvan gebruik maken. Dat komt straks nog voor, of dan kan ik net zo goed er nauw bij nemen. Als het gaat over Romeinen 7. Is Jezus, nog even dit eraan voor, is Jezus heerser over zijn gemeente? Ja, maar dat is niet zo'n goede uitdrukking. Hij is hoofd van zijn lichaam. Hij is de bruidegom van de bruid. Als je denkt aan heerser, dan denk je meer aan het koninkrijk. Jezus als koning van de kerk, dat is eigenlijk geen Bijbelse uitdrukking. Dat is een verwarring van twee stukken beeldspraak. Hij is koning in het koninkrijk Gods. Hij is het hoofd van het lichaam. Hij is de bruidegom van de bruid. En dat zijn de, dan hou je de beelden zorgvuldig uit elkaar. En dan deze vraag over Romeinen 7. Wilt u nog eens herhalen wat u over Romeinen 7 zei? Ik ellendig mens. Onze dominee zegt vaak dat wij daar nooit bovenuit komen. Nou, hij zal er wel bedoelen nooit op aarde, hoop ik tenminste. Maar zelfs dan klopt het niet. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Antwoordde de dominee, niemand. Je zal ermee moeten leren leven. Maar Paulus zegt meteen daarachteraan, ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Dus hij geeft zelf het antwoord. Wie zal mij verlossen? Jezus Christus. Ja, maar dat doet hij pas in de hemel. Nee. Romeinen 8 vers 2. De wet van de geest des levens heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Romeinen 7 beschrijft iemand die wederom geboren is, maar die niet weet hoe die Heilige Geest niet kent. Dan wordt het een hele stuk niet over de Heilige Geest gesproken. En in hoofdstuk 8 bijna in elk vers. De ongelovige wil niet en kan niet. De gelovige wil en kan God dienen. En er zit dan die rare tussenfiguur in, dat is die ellendige mens van Romeinen 7. Die wil wel, maar die kan niet. Nou, dat is heel ongebruikelijk. Dat is niet wat God bedoeld heeft voor zo iemand. En het is vreselijk om dat te zeggen, dat je toestand is tijdens je hele leven op aarde. God heeft ons zo gemaakt, hij heeft onze wil vernieuwd. En door de Heilige Geest kunnen we ook. Dat is Romeinen 8. Tegenover dat ik ellendig mens, waar trouwens meteen het antwoord op staat, hoe je er vanaf komt van die ellende, staat in Romeinen 8, in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Daar hoor je zulke dominees nooit over. Die wentelen zich in Romeinen 7. Dat is helemaal hun tekst. Maar vraag eens of ze willen preken over in hem zijn we meer dan overwinnaars. Het lijkt me dan toch minstens ook af en toe eens een keer nodig en nuttig. Want als je hen zou moeten geloven, dan moet je zeggen in hen zijn wij meer dan verliezers. Wij gaan voort van zwakheid tot zwakheid en verschijnen voor God in Sion. Het is een en al doffe ellende. Arme zondaars tot aan je dood. Dat is één grote miskenning van wat Christus in de verlossing aangebracht heeft. Maar het is de ervaring die zulke mensen zelf hebben. Ze kennen de bevrijdende kracht niet. Ze kennen de vrijmaking niet. Ze kennen wel de wedergeboorte, maar niet de vrijmaking. Je hoort ze altijd over de wedergeboorte. Nooit over de vrijmaking. Ze weten zich niet eens daar wat bij voor te stellen. Paulus zegt in Romeinen vers 18 en vers 22. Wij zijn vrijgemaakt van de zonde. Vraag maar eens aan zulke mensen wat dat betekent. Paulus zegt het. Wij zijn vrijgemaakt van de zonde. Dat wil niet zeggen dat we de zondige natuur niet meer hebben. En dat we niet meer zouden kunnen zondigen. Maar je bent vrijgemaakt van die wetmatigheid van die zonde. Van die automatische dominantie van de zonde zoals je dat bij ongelovigen vindt. Een gelovige hoeft niet meer te zondigen. En Johannes 2 vers 1. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. Gelukkig zegt hij erachter. Als het toch gebeurt, we hebben een voorspraak bij de Vader. Want hij kent zijn pappenheimers. Maar hij zegt toch principieel. Ik schrijf u dit opdat u het niet doet. Nou, dat heeft alleen maar zin als dat inderdaad mogelijk is, maar dan niet in eigen kracht. We hebben dit vaak gehandeld. Zoek op het internet de Bijbelstudie over Romeinen 7. Gehouden, eeuwen geleden, in Krimpen aan de IJssel. Christenen nemen elkaar vaak de maat over vrijheid. Ik kan bijvoorbeeld vrij naar een film kijken, terwijl familie, vrienden of collega's al het hebben van een DVD veroordelen. Hoezo? Je hebt toch DVD's van samenkomsten en van preken? Dit zal allemaal over een DVD met een speelfilm gaan. Hoe moet je dan geestelijke vrijheid omschrijven? Ja, om te beginnen zou ik zeggen, kies je familie, vrienden en collega's beter uit. Want het lijkt me wel lastig als je constant door zoveel mensen omgeven bent die al met het vingertje omhoog staan als je een DVD hebt. Nou kan ik me dat wel een beetje voorstellen hoor, want ik zou u niet alle films aanraden. Ik hoop wel dat u dan ook heel selectief daarmee weet om te gaan. Dat u wel weet waarnaar u kijkt. Dus misschien hebben ze eigenlijk eerder kritiek op u, omdat ze vinden dat u wat onkritisch bent in de films die u bekijkt. Ik weet het niet, maar dat zou natuurlijk kunnen. Dan moet je juist weer heel dankbaar zijn voor vrienden, familie en collega's die je daarop attent maakt. Want Petrus zegt in datzelfde vers, u bent wel vrij, maar gebruik uw vrijheid niet als een dekmantel om naar boze films te kijken. Dat zegt hij in hetzelfde vers. Dus probeer daarin de goede weg te vinden. Ik kijk ook wel stiekem naar een mooie film. Maar ik ben er wel heel zorgvuldig in. Op mijn website kunt u zien dat ik soms hele nachten met mijn studenten de ene film naar de andere bekijk. Maar dat doe ik iets om iets bij te brengen en ik zoek ze uit. Dat zeg ik er wel bij. Welke ik uitgezocht heb staat allemaal op mijn website. Dus dat zijn goede verantwoorde films. Die kunt rustig bekijken. Maar ik heb geen familie, vrienden en collega's die constant erover zeuren dat ik een DVD heb. Daarom zeg ik, u moet dat beter uitzoeken. In Jacobus 1 vers 4 en 3 vers 2 is sprake van volmaakt. Is dat hetzelfde als de geestelijke volwassenheid waarover u gesproken hebt? Nou, weet u wat? Ter inleiding gaan we eerst even naar Filippenzen 3. Voordat we naar Jacobus gaan, daar ziet u iets heel interessants. In Filippenzen 3 staat in vers 15... voor zover wij dan volmaakt zijn. Dat is interessant voor die dominee die daar met Romeinen 7 zo aan het stoeien is. Dominee, wat moeten we nou met deze tekst? Voor zover wij dan volmaakt zijn. Laten wij zo gezind zijn. En dan staat er in vers 12, niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben. Dus hij zegt in het ene vers, voor zover wij volmaakt zijn. In het andere vers, wij zijn nog niet volmaakt. Nou ja, hoe zit dat nou, Paulus? Er zitten maar 3 versen tussen, dus het lijkt toch sterk dat hij zich hier tegenspreekt. Dat komt, er zijn 3 soorten volmaaktheid in de schrift. De eerste volmaaktheid die ontvangt u op het moment dat u wederom geboren bent. Al bent u nog een klein spartelend babytje, u ligt nog te gillen op de verlostafel, u bent volmaakt. Pampie en mamie hebben het nagekeken, alles zit erop en eraan, roepen ze dan, schrijven ze dan, we zijn de familie, dat is volmaakt. Dat babytje is compleet, alles zit erop en eraan, zo drukken we dat uit. Maar het is wel een babytje, het moet nog heel veel groeien. Dat is een volmaaktheid die een gelovige, een wedergeborene geschikt maakt voor de hemel. Op het moment dat u een klein spartelend babytje bent in het geloof, bent u geschikt voor de hemel. Als u een enkele ogenblikken later, zoals dat vroeger maar al te vaak gebeurde, zou sterven, dan zou zo'n kind onmiddellijk naar de heerlijkheid van de hemel gaan. Ook als pas wedergeboren, zoals die moordenaar aan het kruis, pas net gelovig geworden, sterft. Ga je zo de hemel in. Dat is de eerste volmaaktheid. Nummer 3, ik sla 2 even over. Nummer 3 is de volmaaktheid die we bereiken als we in de hemel zijn. Want dan hebben we de zondige natuur niet meer en het vlees met al zijn tekortkomingen en gebreken. Dat is wat Paulus zegt, we zijn nog niet volmaakt. Dat is pas aan het eind. Dat is nummer 3. Nou nummer 2. Nummer 2 is de geestelijke volwassenheid. Daarover heeft hij het in vers 15. Vers 12 gaat over die uiteindelijke volmaaktheid. Vers 15 over de geestelijke volwassenheid. Wat die tweede betreft, zijn er mensen die volwassenheid bereikt hebben. Wat die derde betreft, heeft niemand van ons nog de volwassenheid bereikt. Gaan we nu naar Jacobus, dan vind je daar iets dergelijks. In Jacobus 1, vers 4 staat, laat de volharding echter een volmaakt werk hebben, opdat u volmaakt en volkomen bent, terwijl het u aan niets ontbreekt. Dat heeft inderdaad alles te maken met geestelijke volwassenheid. Er is een proces hier dat tot rijping moet komen, en dan word je geestelijk volwassen. Maar in 3 vers 2 is het een beetje anders. Daar staat, wij struikelen alle dikwijls. Dat is de realiteit. De zonde hoeft over ons niet meer te heersen, maar helaas gaat het toch maar al te vaak mis. Dat is niet de wanhoop van Romeinen 7. Romeinen 7 is iemand die er zo constant in zit en die niet weet hoe die eruit moet komen. Er helemaal wanhopig van wordt, omdat hij in eigen kracht probeert eruit te kribbelen. Hier gaat het over iemand die over iemand leeft in de kracht van de geest. Is niet meer beheerst door de Heilige Geest. Maar af en toe gaat het toch mis, want dan verliest hij het contact met boven. Dan laat hij de hand van God los. Hij wordt even door de wereld in beslag genomen. Hij verliest zijn wapenrusting en dan gaat hij op zijn gezicht. Romeinen 7 is iemand die constant in de goot ligt en hij weet niet hoe hij eruit moet komen. Hier gaat het over iemand die een triomfleven leidt. In hem zijn we meer dan overwinnaars. Maar af en toe gaat hij helaas toch op zijn gezicht. Wij alle struikelen dikwijls. Als iemand in het woord niet struikelt, die is een volmaakt man. Nou, ik denk dat hij hier spreekt, niet over geestelijke volwassenheid, maar over de volmaaktheid aan het einde. Zolang we hier op aarde zijn, zullen we struikelen in woorden. Ik bedoel daar niet gewone versprekingen, dat begrijpt u wel. Maar we zullen soms verkeerde dingen zeggen. Dat blijft zo. Want zolang die zondige natuur in ons is, moeten we helaas accepteren dat die af en toe ook merkbaar wordt. Dat is niet een wetmatigheid, dat is onze eigen schuld. Elke keer als het gebeurt is onze eigen schuld. Maar we weten alle hoe makkelijk het kan gebeuren. Als je een volmaakt mens bent, dan gebeurt het niet meer. Dus hier denk ik dat hij het over de volmaaktheid heeft aan het einde van de reis. Dus je moet steeds uit het verband dat opmaken. Het woord dat hier staat, wordt in moderne vertalingen ook heel vaak met volwassen vertaald. Ik weet niet of de Statenvertaling dat ook wel eens doet. Maar bijvoorbeeld in Hebreeën 5, daar is het zo duidelijk dat het gaat over de volwassenen. Vers 7 of 8 daaromtrent. Nee, iets verder. Dat is bijna het eind van het hoofdstuk. Dat gaat het over de volwassenen. Dat zijn de mensen die geoefend zijn om tussen goed en kwaad te leren onderscheiden. 1 Korinthe 2 vers 6. Wij spreken wijsheid onder de volmaakten. Dan gaat het over de geestelijke rijpen, de geestelijk volwassenen. Dus in heel veel gevallen betekent volmaakt gewoon volwassen. En wordt het ook als zodanig vertaald in veel vertalingen. Als de Heer terugkomt, zal alle knie zich buigen. Dus zijn dan opeens alle mensen behouden, wel wis en drie niet. Veel mensen zullen gedwongen hun knieën buigen voor de Heer Jezus. Zoals een machtige koning zegevierend het paleis binnentrekt. En de vreemde koning die hij overwonnen heeft en al zijn dienaren dwingt om zich voor hem neer te buigen. We lezen daar voorbeelden van in het Oude Testament. Maar dat wil niet zeggen dat die mensen allemaal ineens vereerder worden van de nieuwe koningen. In hun hart verwensen ze hem, maar ze worden gedwongen zijn heerschappij, zijn gezag te erkennen. Als Christus straks terugkomt, zullen alle knieën zich voor hem moeten buigen, maar niet vrijwillig. Er staat zelfs hen die onder de aarde zijn, dat zijn de geestelijke boze machten. Die zullen ook hun knieën moeten buigen, maar niet vrijwillig. Niet omdat ze daar zo blij mee zijn. Tweede misverstand op dit briefje. Dit is een briefje vol misverstanden. Alle behouden mensen die gestorven zijn, slapen die nu? Even kijken hoe laat het is. Nee, slapen niet. Als Paulus zegt, met Christus te zijn is verreweg het beste. Dan kan ik me niet voorstellen dat dat slapen betekent. Het is af en toe heerlijk om te slapen. Maar ik vind het overdag toch leuker dan in mijn bed te liggen, moet ik eerlijk zeggen. Als met Christus zijn beter is dan nu, is dat geen slaap. Wij zullen daar altijd met de Heer zijn. 2 Korinthe 5. En Paulus is opgetrokken in het paradijs waar de gestorvenen zijn. En heeft daar onuitsprekelijke woorden gehoord. Dat moeten die mensen dan allemaal in hun slaap gesproken hebben? Dat geloof ik toch niet. Hij heeft daar gehoord de gesprekken van de gelovige gestorvenen. En hij heeft ze erover blijd. Maar hij mocht het ons niet vertellen en hij kon het ons ook niet vertellen. Zo hoog en verheven waren die gesprekken. Dus ik weet niet waar u dit vandaan hebt, maar dit is niet wat ik in mijn Bijbel lees. Lazarus werd gedragen in de schoot van Abraham. Dat is geen slaaptoestand. Hij sliep niet in op zijn schoot. De rijke man sloeg zijn ogen op in de Hades. Dan ontwikkelen zich gesprekken. En er zijn allerlei andere voorbeelden in de Bijbel. Niks geen slapen. De reden waarom mensen in verwarring raken is door het woord ontslapen. Ontslapen. Maar dat komt doordat de doodse toestand voor ons eruit ziet als een slaap. Voor ons ziet het eruit, we zeggen dat wel eens, als mensen er nog mooi uitzien na hun dood, het lijkt wel of hij of zij slaapt. Dat is de buitenkant. De buitenkant is dat ze eruit zien alsof ze slapen. Daarom dat werkwoord ontslapen, dat van slapen is afgeleid, zowel in het Grieks als in het Nederlands. Maar dat wil niet zeggen dat ze werkelijk in een bewusteloze toestand zijn. Toch wordt er soms nog contact gemaakt met gestorvenen. Zo, daar kijk ik van op. Ik dacht dat het in spiritisme altijd ging om de geestelijke machten die net doen alsof zij gestorvenen zijn en die erop uit zijn om mensen te bedriegen. De enige uitzondering is misschien Samuel in 1 Samuel 28, maar daar zijn de meningen zo verschillend over. Maar dat zou dan bij uitzondering het kunnen zijn. Maar contacten met gestorvenen, nee. Contacten met demonen, ja, dat wel. Die zich voor die gestorvenen uitgeven. Petrus geeft veel aanwijzingen voor de christelijke levenswandel. In Romeinen staat dat Gods zonen geleid worden door de Heilige Geest. Als dat laatste werkelijkheid is, is het dan nog nodig dat die aanwijzingen worden vastgelegd? Of heeft dat bijvoorbeeld tot doel om dwaalleer te voorkomen? Nou, het is wel goed om even precies te lezen wat er in Romeinen staat. Romeinen 8 vers 14, nou citeer ik de Statenvertaling, zo velen dan, of allen die, Dat wil niet zeggen alle gelovigen door de geest geleid worden, was het maar waar. Maar zo voor zover wij door de geest van God geleid worden, zijn wij zonen van God. Niet alleen maar zo ver voor zover wij de geest ontvangen hebben. Dat is voor God niet genoeg. Hij wil ervan uitgaan dat wij ook door die geest geleid worden. Hij gaat ervan uit dat wat ook praktische werkelijkheid wordt. Maar juist dat voor zover dat laat al zien dat het blijkbaar dus helemaal geen automatisme is. Daarom moet daar steeds weer het bevel gegeven worden. De opdracht, maak het praktisch waar. Word vervuld met de Heilige Geest, Efeze 5 vers 18. Dat is een opdracht. En als die opdracht in de Bijbel staat, dan betekent dat wij niet altijd vervuld zijn met de Heilige Geest. En waar dat zo is, daar is die opdracht op zijn plaats. Al die opdrachten hebben op een of andere wijze te maken met de kracht van de Heilige Geest die zich in onze levens manifesteert. En aangezien dat niet altijd ten volle het geval is, zijn al die vermaningen dus nog steeds nodig. Voor zover we door de geest geleid worden, ja, maar in de praktijk worden we niet altijd door de geest geleid. Dat was wel Gods bedoeling, maar dat gebeurt niet. En zolang dat niet gebeurt, moeten er dus vermaningen op volgen. Hoe kun je vrucht dragen als je roddelt, bedriegt en liegt? Kun je dan blij zijn in God? Je zou zeggen nee. Nou, vraagsteller, ik ben het hartelijk met u eens. Roddelen is een ongelooflijke ziekte. Ik zal eens vertellen over iemand die zo ontzettend geroddeld heeft. Dat moet nou even onder ons blijven, hoor. Het gebeurt zo makkelijk, hè? Ik hoorde een tijd geleden van een stelregel, die probeer ik nou te onthouden. Ik weet niet of het altijd lukt, want wij allen struikelen dikwijls. Dat is deze stelregel. Als je iets over een ander zegt, je wil het weer gaan doen, hè? Kwaadspreken. We hebben het gelezen over kwaadsprekerijen in 2 Petrus 2 vers 1. Zo gauw je iets over een ander wil zeggen dat negatief is, vraag je dan af, zou ik datzelfde ook gezegd hebben als hij erbij had gestaan? Of zij? Zou ik datzelfde gezegd hebben als ik met die persoon alleen was geweest? Eigenlijk zou je het alleen maar zeggen als je het al tegen die persoon gezegd heeft en die trekt zich er niks van, die luistert er niet. En dan moet je nog afvragen of je dat zomaar tegen iedereen anders moet zeggen dan. Dat moet dan heel specifiek zijn. Als een broeder niet naar je luistert, ga dan naar anderen toe. Naar de oudsten in de gemeente of wat dan ook. Matthäus 18. Maar dit is dan dat je eerst met die broeder gesproken hebt en die wil niet luisteren. Ja, dan moet je het toch wel eens tegen een ander zeggen. Maar dan ga je het niet rondbazuinen. Heb je dat gehoord van die en die? Dan blijft dat in zo klein mogelijke kring. Dat is nou de dingen bedekken met de mantel der liefde. Mantel der liefde. Dat wil niet zeggen dat daarmee al het kwaad wordt toegedekt. Maar wel dat wij, zoals die zonen van Noach dat deden, die hun naakte vader met een mantel bedekten, zo moeten wij dat ook doen. En dat is tegenovergestelde van roddelen. Roddelen komt altijd voort uit het vlees. Kwaad spreken over een ander, zonder dat het enig doel dient, behalve dan om lucht te geven aan je eigen woede of boosheid of verbittering, is een groot kwaad, het komt veel voor. Alles wat we zeggen over elkaar, dat moet tot zegen zijn van degene over wie we praten en degene tegenover wie we praten. Jacobus 3, daar hadden we het net over. Daar staat van de tong, met diezelfde tong kunnen wij zegenen en kunnen wij vervloeken. Letterlijk staat er voor zegenen het goede spreken over. Vervloeken is het kwade spreken over. Roddelen is kwaad spreken over. En in de ergste vorm betekent dat een vloek uitspreken over. Laten we ons daarvoor hoeden. Wat je ook zegt, zou je dat ook tegen de persoon in kwestie kunnen zeggen. Als je dat van je levensdagen nooit zou doen, hou dan ook je mond tegenover een ander. Neem die stelregel mee, misschien hebt u er ook iets aan. En zo komen we alweer bij het laatste vragenbriefje. Hoe moeten wij verstaan? Er zal blijdschap zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Waarom staat er niet blijdschap onder Gods volk? Ja, luister eens, alle ware dingen staan niet allemaal in de Bijbel. Natuurlijk is er ook blijdschap onder Gods volk. Maar waar het hier over gaat is het standpunt van de herder. De herder die 99 schapen heeft. Dan zou in de gelijkenis het zo gezegd moeten zijn, als die herder dat schaapje terugbrengt bij de kudde, al die 99 staan daar allemaal te klappen en blij en te jubelen en te dansen dat dat ene schaapje weer terugkomt. Maar hier gaat het erover de dingen te bezien vanuit het standpunt van de herder. Die goede herder is blij. Nou, zo is het ook in de hemel. Dat is een verzachtende uitdrukking voor God zelf en zijn heilige engelen. God zegt, mijn schaapje is terecht. En al die engelen zeggen, hoi, hoi, hoi. Het is feest in de hemel. En dat is, dat andere wat u schrijft is dus wel waar, maar dat past niet zo goed in dat verband. Daar ligt de nadruk niet op. Het is een waarheid, maar het is niet waar het om gaat. Waar het om gaat is hoe blij de herder is als een schaap terugkeert, als hij een schaap terugvindt. En daar is hij zo enthousiast over dat hij de hemel daardoor in beweging brengt. Paulus waarschuwt voor de valse leraars. Kunnen christenen dit altijd juist beoordelen? Ja, maar niet alle christenen altijd. Ook hier gaat het om geestelijke volwassenheid. Een van de kenmerken van geestelijke baby's is wat je vindt in Efeze 4. Daar wordt eerst in vers 13 gesproken over geestelijke volwassenheid. En dan staat erachter waarom dat onder andere nodig is. Opdat wij niet meer onmondigen zijn, dat zijn kleine kinderen, heen en weer geslingerd door allerlei wind van leer. Hoe onvolwassener je bent, hoe makkelijker je dan eens achter deze dwaalleer en dan weer achter die dwaalleer aanloopt. Je bent volkomen onstabiel. Dan loop je die kant uit te rennen en dan die kant uit te rennen. En dat soort mensen kan dwaalleerers niet onderscheiden. Ze lopen van de ene naar de ander. Maar dat is ook wat Hebreeën 5 zegt. Jullie waren baby's in het geloof, maar intussen hadden jullie eigenlijk al lang leraars moeten zijn. Een leraar neemt niet meer leerstof aan, maar die moet zelf geacht worden leer door te kunnen geven. Nou zijn we niet allemaal leraars in de zin zoals Paulus erover spreekt. Maar dat betekent wel, er komt een punt waarin je zo geestelijk volwassen bent, dat je weet waarvoor je staat en dat je dat ook aan anderen kan doorgeven. Dus christenen kunnen dwaalleraren wel degelijk beoordelen, maar ten eerste moeten ze daarvoor zelf geestelijk volwassen zijn. Ze moeten bevestigd zijn in de waarheid van God. Ten tweede hebben ze de Heilige Geest ontvangen. Dat wil zeggen dat de 9 genadegaven van 1 Korinthe 12 tot hun beschikking staan. En een daarvan is onderscheiding der geesten. Dat betekent, dat is een bovennatuurlijk vermogen, dat is niet gewone mensenkennis, dat is een bovennatuurlijk vermogen om te onderscheiden wat verkeerd is. Want de schapen staat in Johannes 10 dat zij de stem van de goede herder kennen. Er zijn maar weinig mensen in staat, die hebben daarvoor doorgeleerd, om precies te vertellen wat er fout is in die dwaalleer. Dat hoeven we allemaal niet te kunnen. Maar iedereen die een beetje gerijpt is in de leerschool van de Heer, die moet kunnen zeggen, dit deugt niet. Ik kan niet zeggen waar het verkeerd is, maar dit voelt niet goed. Ik kan er niet de vinger op leggen, ik kan het ook niet weerleggen, dat moet je ook niet proberen. Maar het voelt niet goed. Ik voel aan, dit is niet de stem van de goede herder. Dit is een vreemd geluid, dit is verkeerd, dit is verwerpelijk. Ook al kun je niet precies zeggen wat er mis mee is. Dus gelukkig kunnen christenen het onderscheiden. En nu ga ik mezelf een beetje tegenspreken. In 1 Johannes 2 zegt Johannes zelfs tegen de kindertjes in het geloof. Dus dat zijn nog niet eens volwassen christenen. Jullie hebben de zalving vanwege de heilige. Vers 20 en vers 27 wordt 2 keer gesproken over de zalving. Jullie hebben die zalving. En door die zalving weten jullie alles. Dat wil zeggen, begrijpen jullie alles. Jullie hebben inzicht, goddelijk inzicht in de dingen. Nou, dat geldt zelfs voor de kinderen. Want als ze de Heilige Geest hebben, ze laten door die geest leiden, dan zien ze en voelen ze aan, dingen kloppen niet. Nogmaals, al kunnen ze ook niet precies vertellen wat er nou verkeerd in is. En dan tenslotte, maar dat is meer een toevoeging, de christenreis van John Bunyan waarschuwt ons er ook voor. Dat is naast de Bijbel het meest gelezen boek in de wereld. Nee, dat is niet zo. Het is het meest gelezen christelijke boek in de wereld. Er zijn andere boeken die worden veel meer gelezen. Maar in de christelijke boeken, met Thomas A. Kempis, de navolging van Christus, dat zijn, denk ik dat dat nog meer gelezen wordt. Dus helaas moet ik u iets in mindering brengen. Maar het is wel een heel belangrijk boek waar je datzelfde ook in vindt. Dat christen, als hij tot geloof is gekomen, moet leren groeien om dingen te onderscheiden die niet van de goede herder zijn. Nou, dat was het eigenlijk wat ik met u wou delen en wat u van mij wilde weten. En het is ook bijna 10 uur. Ik stel voor dat we samen gaan bidden en dan draag ik het weer over aan Jan Willem. Trouwe Heer, we bewonderen u, we loven u. We prijzen uw naam, dat u zo met ons bezig bent, dat u ons zo onderwijzen wilt uit uw woord. Wat is dat woord rijk, altijd weer. Als we erin studeren, ontdekken we altijd weer nieuwe aspecten die we er nooit eerder in gezien hebben. Het blijft altijd verfrissend. En vooral, het reinigt ons, het houdt ons op de rechte weg. Het wijst ons de weg die naar uw gedachten, naar uw wil is. Waarin we u kunnen behagen, waarin we ook tot zegen kunnen zijn voor andere mensen. Heer, we bidden u dat u ons allemaal helpt om geestelijk volwassen te worden, geestelijk te groeien. En we hebben de sleutel daartoe gezien, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Help ons daarin, Heer, om dat te zien en zo ons oog op u te vestigen, altijd weer, steeds meer. Zodat we steeds meer loskomen van de dingen in deze wereld. Dat we steeds praktischer of verwerkelijker dat we vreemdelingen en bijwoners zijn. Om steeds meer met een hart vol verlangen uit te zien naar het hemels vaderland. Maar als dat nog ver weg mocht zijn, help ons ook hier op aarde. De broederschap lief te hebben. Alle gelovigen, ook diegenen die van een andere geloofsrichting zijn. U te eren, maar ook alle mensen te eren. Respect te hebben voor alle mensen. Ook al hebben ze nog zo afwijkende meningen en godsdiensten en opvattingen, huidskleur of wat het ook mag zijn. Leer ons zo te leven, Heer Jezus, zoals u met de mensen omging. Geef dat we echte, goede volgelingen van u mogen zijn. Bewaar en leid ons zo, ook als we straks naar huis gaan. Behoed ons op al onze wegen, ook in de komende weken. En breng ons over 5 weken, als u het nog vergunt, ons hier weer in gezondheid bij elkaar. Geprezen en geloofd is uw heerlijke naam.